welkom heten. En dat wil ik graag doen met de tekst op het weekvenster waar staat: mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Het is Jeremia 29 vers 11. En natuurlijk ook een welkom voor degenen die later deze week de dienst zullen beluisteren via cd of op een andere manier. De schriftlezing van vanmorgen is Matteüs 25 vers 14 tot en met 30. Vanmorgen is de medewerking van ons zangkoor, de Lofstem. We hopen een aantal liederen te zingen als getuigenis van ons geloof en tot eer van onze God. De doop is aangevraagd door broeder Klaas Stuut. U heeft daar allemaal vrienden en leden bericht van gehad. Broeder en zuster Germeraad zijn de afgelopen week weer opa en oma geworden. En wij feliciteren hun daar natuurlijk mee. Hun dochter Marjolein heeft hier een zoon gekregen. De bloemen van vandaag die zijn voor zuster Bianca Vos en worden gebracht door Sjoerd en Wiesje van der Laan. Ik wens u allemaal een gezegende dienst.
Goedemorgen. Wat een heerlijkheid om weer bij elkaar te zijn als gemeente met de Lofstem in ons midden. Ik hoop dat de Lofstem ook een Lofstem uit uw hart zal zijn. Dat u zich daarin zult herkennen als het koor hier vooraan staat of als we zelf liederen gaan zingen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als de gemeente hard zingt, dat doet iets met je. Toch? Daar word je blij van. Dan denk je, wauw. Wat een eenheid. We zijn gemeente met elkaar en we zingen voor God. We zijn hier samengekomen voor de levende God. De levende God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. En het is om die lofstem die in ons hart is, door de Heilige Geest die ons overtuigd heeft, dat we naar Jezus Christus moeten kijken. Dat we kunnen zeggen, genade en vrede. Dat wensen wij elkaar toe. Van God de Vader, van de Zoon die Hij gestuurd heeft, die gezonden heeft, en van de Heilige Geest. Amen. Zullen we eerst een moment stil zijn met elkaar, waarin we ons ook op God richten en Hem vragen in ons midden te zijn. Amen. Ik werd vorige week aangesproken door zuster Rendering. De meeste van jullie zullen haar wel kennen. Ze heeft een tijd lang, zit ze al in een ziekteproces en de behandeling die daarbij hoort. En hoewel het met haar been wat minder ging, zei ze, ik ben zo blij om te kunnen vertellen dat het in het ziekteproces beter gaat. Dat de genezing zich door lijkt te zetten. En ook al zijn er dan problemen waar je op dat moment nog herinnerd wordt aan je ziekte, toch is er die hoopvolle gedachte. Die hoopvolle gedachte vinden we in en met elkaar. En we willen God daarvoor eren. Getuigenis is er om God de eer te brengen voor wat Hij heeft gedaan. Ik nodig jullie uit, laten we dat staande zingen. En terwijl de kinderen al naar beneden gaan, maken wij ons klaar om te luisteren naar de lofstem. Als ik het goed heb begrepen, gaan jullie twee liederen zingen op dit moment. En dat is Zo lief had God de Vader ons. En Er is een God die hoort. Van harte uitgenodigd. Thank you. overdrijf niet als ik zeg dat het lijkt alsof jullie steeds beter worden. Misschien ligt het aan mij, maar het is echt waar. Bij elk lied denk ik, ja, daar mag best geklapt voor worden. Ja. Wij gaan ook zingen met elkaar. Wij zingen ons maandlied, geschreven door Schrijvers voor de Gerechtigheid, die ons eraan herinnert dat we niet alleen in grootse ideeën moeten blijven, maar dat het er ook op aankomt dat je in de praktijk laat zien dat aan de buitenkant gezien wordt dat wat van binnen leeft. Dus ik nodig jullie uit om dat samen te zingen en dan zullen we ondertussen de collecte houden. Eentje. We gaan zo meteen nog een lied zingen hoor. Maar voordat we dat doen wil ik alvast met jullie graag het Bijbelgedeelte lezen waar we vanmorgen bij stil zullen staan. En dat Bijbelgedeelte komt uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 25. Matteüs 25. En ik daag u uit om het Bijbeltje mee te nemen zodat u mee kunt lezen. Ja, het staat ook wel op de beamer, ik weet het. Het is gemakkelijk, maar het helpt toch als je zelf dingen opzoekt. Het maakt dat je thuis raakt in de Bijbel, dat je je weg erin weet te vinden. En dat heeft dan toch echt wel een meerwaarde. Maar we lezen vanaf het 14e vers tot en met het 30ste. En voordat we het gaan lezen, dit gedeelte spreekt over de tijd tussen Jezus' hemelvaart en de tijd dat hij terugkomt. Zijn tweede komst. Jezus Christus verwachten wij. In die tijd waarin hij nog afwezig is, daar gaat het over. En het is grappig om te zien hoe door de eeuwen heen gelovigen, of ze nu uit de Joden kwamen of uit de heidenen, daarmee zijn omgegaan. Want toen de Heer Jezus op aarde was, dachten een aantal Joden in ieder geval, sommigen niet, sommigen moesten er niets van hebben, maar een aantal dachten, hij is er, dus nu is het koninkrijk van God gekomen. Dit is het, nu gaat het gebeuren, hij gaat ingrijpen. En christenen, zij die zich, die geloofden, die de Heer Jezus als Messias aannamen, zeiden nee, het is wel waar dat het in deze Jezus komt, maar dat zal zijn wanneer hij terugkomt. Dat was de verwachting, dat was wat zij geleerd hadden. En dat was wat de apostelen de gemeenten leerden. En in de eerste gemeente zie je dan, gaandeweg bij de apostelen, maar ook later, dat er een heel sterke verwachting was dat de Heer Jezus zou terugkomen. Dat zou niet lang meer duren. Dat ging zo ver dat er helemaal geen organisatie nodig was binnen de kerk, want ze dachten, de Heer Jezus komt toch zo terug. Dus we hoeven helemaal geen structuren of pauselijke organisaties of dominees. Ja, we hebben wel mensen nodig met gaven en die mogen we gebruiken in afwachting op Jezus' wederkomst, maar het zal snel zijn. En dan zie je gaandeweg dat het ook wel eens misgaat. In de gemeente, in de Thessalonicense gaat het mis. Vandaar zijn ze zo sterk in die verwachting van Jezus' wederkomst, dat ze zeggen, ik hoef niet eens meer te werken. Zo snel komt hij terug. En daarvan zegt Paulus, nee, dat is niet de bedoeling. Je moet wel blijven werken. En dan heb je natuurlijk ook de andere kant. Misschien hoor je het iemand wel eens zeggen, ach, dat duurt allemaal nog heel lang voordat Jezus terugkomt. We zeggen altijd, nu gaat het gebeuren. We zeggen het wel eens onder elkaar. Dan hoor je mensen erop reageren. Ach ja, dat roept ze al zo lang. En Petrus kende die christenen ook en hun spreekt aan. Ja, maar wacht eens even. Je moet wel in de verwachting blijven. En daar gaat dit gedeelte over. De discipelen zijn bij Jezus gekomen met deze ene vraag. Wanneer komt u terug? En deze gelijkenis, samen met de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes, is een antwoord op die vraag. En de Heer Jezus heeft al een keer of 5 gezegd dat de dag of het uur onbekend is. Ze hoeven er niet data aan te plakken. Heb je misschien ook wel eens gezien. In dat jaartal ongeveer zal die terugkomen. Kunnen we niet weten. Zelfs de Heer Jezus wist het niet. Zelfs de engelen weten het niet. Alleen de Vader weet het. Dat heeft hij keer op keer op keer bevestigd. Maar het is niet omdat we niet weten wanneer hij terugkomt, dat dat niet iets voor ons zou betekenen. Want waar het in de gelijkenis van die 5 wijze en die 5 dwaze maagden nog gaat over, zorg dat je waakzaam bent, zorg dat je bereid bent om als die komt, dat je met hem mee kunt gaan. En niet nog, zoals die 5 dwaze, dingetjes moet gaan regelen. Nee, je moet gelijk met hem mee kunnen. Dus dat vraagt een houding van waakzaamheid van jou. En dan komen we bij die gelijkenis van de talenten, waar we nu over verder zullen gaan. En in die gelijkenis gaat het meer over trouw zijn aan dat wat God je toevertrouwt in zijn tijd van afwezigheid. Hij heeft zijn knechten, hij heeft ons als gemeente, hij heeft zijn volk, zijn volgelingen, gaven toevertrouwd waarmee wij iets mogen doen tot hij terugkomt. Nou, dan gaan we nu het gedeelte echt lezen. Matteüs 25 vanaf vers 14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij 5 talenten, aan de andere 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem. En hij zei, heer, 5 talenten hebt u mij gegeven. Zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, heer, 2 talenten hebt u mij gegeven. Zie, 2 andere talenten heb ik aan winst gemaakt. En zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Nou, voordat we daarop verder gaan, eerst nog 1 lied. En dat lied bepaalt ons erbij. Misschien is het een mooi verlengde ook wel van het gedeelte. We luisteren naar de woorden van de Heer Jezus. En dan ben je stil, dan luister je. Niet naar mij te luisteren, maar het gaat erom dat we de woorden van de Heer horen. En daar gaat het lied over. Wees stil voor het aangezicht van God. En dan ben je vanaf dat tekstgedeelte en dat lied opeens aanbeland bij zo'n vraag waarbij het over ons gaat. Welk talent gebruikt de gemeente? Ik ben ervan overtuigd dat we er heel veel hebben, maar we hebben er in ieder geval 1. Wat zou volgens u het belangrijkste talent zijn wat God ons heeft toevertrouwd? Wat denkt u? Dienen, oké. Okay. Nog iemand? Wat is het belangrijkste talent dat God ons heeft gegeven? Liefhebben. En van wie hebben we dat geleerd? Jezus. Want wat Jezus gedaan heeft is goed nieuws. Het evangelie. Het evangelie is het talent wat in iedere gemeente van Jezus Christus, als het goed is, terug te vinden is. En ik zei het al, we hebben er nog veel meer. We hebben ons koor gehoord, dus we hebben ook de gave van het zingen. Van het lofzingen. We hebben muzikanten die elke zondag weer hun best doen om ons te begeleiden. Daar mogen we dankbaar voor zijn. We hebben mensen die ons het woord uitleggen door de weeks en op zondagmorgen. Maar dat ene, die ene gave, het evangelie, is ons allemaal gegeven. En we zijn dan zo bezig vanuit het tekstgedeelte en ook vanuit dat boekje, het evangelie centraal in je kerk of in je gemeente. Kerk, dat klinkt bij ons altijd een beetje alsof we nog bij de gevestigde orde horen, maar we zijn gewoon een beweging, een gemeente, volgelingen van Jezus Christus. Het gaat ons niet zozeer om het instituut, maar om de mensen die met elkaar de gemeente vormen. En dan lezen we als principe in dat boekje waar we nu mee bezig zijn, en ook al heb je het niet gelezen, dan kun je toch meekomen. En daar staat dan, het is beter om initiatieven te ontplooien voor het evangelie die mislukken, dan helemaal geen initiatieven te ontplooien. Beter dat je iets probeert en dat je erin faalt, dan dat je niks doet. En Ik hoop er met jullie gaandeweg dit tekstgedeelte, wanneer we ons daar door de versen heen worstelen, en proberen te ontdekken wat probeert de Heer Jezus ons hier duidelijk te maken. En wat kunnen we ervan leren ook als je hier naar kijkt, naar deze vraag of naar deze stelling eigenlijk. Wat leert het ons? Hoe kan het ons als gemeente opbouwen en aansporen om met in ieder geval dat ene talent aan de slag te gaan? Ook al hebben we er nog meer. En terwijl we het tekstgedeelte gelezen hebben, zou ik jullie graag bij voorhand twee sleutels willen aanreiken. Twee sleutels die ons zullen helpen te begrijpen wat het tekstgedeelte dan zegt over die vraag. Welke gaven gebruiken wij en hoe doen we dat dan? In de eerste plaats, het is de Heer Jezus die aan het woord is, maar hij spreekt een gelijkenis. Soms heb je verhalen die exact weergeven wat er is gebeurd, maar dit is een gelijkenis. En een gelijkenis is een verhaal dat bedoeld is om een diepere waarheid te communiceren. Dus het gaat er niet om dat dat verhaal van die drie slaven en die heer echt gebeurd is, maar het gaat erom dat daar een boodschap in zit die voor u en mij belangrijk is. Dus je moet niet letterlijk gaan interpreteren alsof dat verhaal echt gebeurd is, maar je moet het interpreteren op een manier waardoor je begrijpt de boodschap die daar doorheen klinkt. Dat is het eerste, de eerste sleutel. En de tweede sleutel is, en dan ga ik eerst even naar Matteüs 25 vers 1, want daar begint de Heer Jezus met die eerste gelijkenis, te vertellen over die vijf wijzen en die vijf dwazen. En hij begint met de zin, dan zal het koninkrijk der hemelen, enzovoort. En dan komt de gelijkenis. En de gelijkenis die we nu gelezen hebben, is daar een vervolg op. Dus eigenlijk had vers 14 ook kunnen beginnen met, want het is in het koninkrijk der hemelen, als iemand, enzovoort, enzovoort. En waarom is dat belangrijk om te begrijpen? Omdat dat koninkrijk der hemelen, die term die betekent iets. De Heer Jezus gebruikt hem vaak. Het is het evangelie van Matteüs en daarom staat er ook koninkrijk der hemelen. Maar het is hetzelfde als het koninkrijk van God. Ze gebruiken het woord hemelen, omdat ze daarmee de godsnaam niet hoeven uit te spreken. En u weet, Joden spreken de godsnaam niet uit. Maar het is hetzelfde. Koninkrijk van God, koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van mijn vader, waar de Heer Jezus over spreekt. Het is allemaal hetzelfde. En het kan wijzen op het koninkrijk dat er al is. En daarvoor lees ik met jullie even één vers om aan te tonen dat dat wel echt klopt wat ik nou zeg. Lucas 17, en daar staat in vers 21 in het gesprek waar ook de Heer Jezus aan het vertellen is. En hij krijgt een vraag van de fariseeën. Die vragen hem ook wanneer het koninkrijk van God zou komen. En dan zegt hij in vers 21, en men zal niet zeggen, zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Het is er al. Dus het koninkrijk der hemelen kan slaan op een koninkrijk dat er al is. En niet nog iets wat ons in de toekomst te wachten staat. Maar het kan ook slaan op een koninkrijk wat nog komen gaat. Lees de bergreden, we hebben er vanmorgen nog over gehoord. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Dat gaat over iets wat nog komen gaat. Een titel die je nog krijgt als je die vredestichter bent en eenmaal bij de Heer Jezus bent, als hij terug is gekomen. Dan pas is dat koninkrijk. En dit tekstgedeelte gaat over dat koninkrijk wat nog moet komen. En zo legt hij uit, want het is in het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God als. En dan vertelt hij hoe dat eruit ziet. Dat is vers 14. Vers 14, daarin lezen we dat een heer naar het buitenland gaat, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwen. En als we dat vers lezen, dan begin je bij die meester die op weg gaat. En je zou je kunnen afvragen, was dat dan normaal? Dat een meester een tijdje wegging? Ja, dat was heel gebruikelijk in die tijd. Het was een herkenbaar verhaal dat de Heer Jezus gebruikte. Het was een gelijkenis. Het lijkte op iets wat in het leven van Joden plaatsvond. Het is als een heer die naar het buitenland ging. En dat kon soms weken duren, het kon zelfs maanden duren, het kon zelfs jaren duren. Dat een heer op weg ging en zijn knechten, zijn slaven iets toevertrouwde en zorgde in ieder geval dat het huishouden op orde was. Maar in dit geval, die heer die gaat op weg en hij roept die slaven bij zich En hij zegt, ik wil ieder van jullie iets geven waarmee je in de tussentijd, totdat ik terugkom, iets kan gaan doen. En het woordje slaven zou ons kunnen doen denken aan een sociale klasse waarin je terecht bent gekomen. Als Joden in die tijd van Jezus spraken zij altijd een gebed uit. Elke dag. En weet je hoe dat gebed ging? Heer, dank u dat ik geen vrouw ben. Echt waar? Dat ik geen slaaf ben. En dat ik geen heiden ben. Daar waren ze dankbaar voor. Want als je slaaf was, of heiden, of vrouw, zat je daar een beetje onderaan. Niet helemaal netjes natuurlijk. Maar goed. Zo ga ik niet met mijn vrouw om hoor. Dus het gaat niet zozeer over een sociale klasse. Sterker nog, het woord slaaf zou je kunnen doen denken dat het mensen zijn die eigenlijk helemaal niets te zeggen hebben. Die niks kunnen, die alleen maar hele simpele opdrachten moeten uitvoeren. Ga eten halen. Ik heb dorst, ga drinken halen. Zo zou je er naar kunnen luisteren. Maar die slaven waren vaak mensen die heel goed in een bepaald vakgebied waren. Het konden muzikanten zijn. Het konden houtbewerkers zijn, timmermannen. Het konden mensen zijn met bijzondere talenten. Die zich daarin hadden ontwikkeld en daarom als slaaf werden gekocht om in dat huis een bepaalde functie te vervullen. Dus ze hadden in zichzelf al een bepaalde gave. Ze konden iets. Ze waren vakmannen. En hij geeft een ieder iets. Wat een mooie gedachte. Als we het gelijk trekken naar de Heer Jezus die een tijd weggaat. En wij betrekken dat slaaf zijn op onszelf, want daar gaat het uiteindelijk over. Wij zijn die knechten. Dan geeft God, zowel aan die slaven, maar ook aan ons, geeft iets. Hij vertrouwt ons iets toe. En ik zei net al, het evangelie is het belangrijkste wat God ons toevertrouwd heeft. Maar daarnaast zijn er nog zoveel, zo'n rijkdom aan gaven die de gemeente heeft gekregen in afwachting op de wederkomst van de Heer Jezus. En het mooie staat dan dat de Heer Jezus de persoon inschat, of de gemeente inschat, of een groep mensen inschat, of in dit geval de slaaf inschat. En hij geeft ieder naar vermogen. Dus hij schat die persoon in en hij denkt, jij kunt zoveel gaven krijgen, talenten. Jij kunt zoveel krijgen en jij zoveel. En dat geeft een heel hoopvol beeld over hoe God naar ons kijkt. Want hij zegt in feite, dat wat ik jou toevertrouw, ik ben ervan overtuigd dat je daarmee kunt redden. Zo kijkt God naar zijn gemeente, naar ons als gelovigen. Hij heeft ons iets gegeven en hij weet zeker dat we ermee uit de voeten kunnen. Zo gezegd, zo gedaan. En dan kom je op een zeker moment bij de verantwoordelijkheid die je daarmee ook is toevertrouwd. Want als God je iets geeft, dan doet hij dat uit vertrouwen. Maar als hij je iets geeft, dan ben je er ook verantwoordelijk voor. Responsibility. Engels woord voor verantwoordelijkheid. Wij als mensen hebben een verantwoordelijkheid om dat te gebruiken wat ons is toevertrouwd in afwachting op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Als we kijken naar die eerste twee slaven in vers 16, dan lezen we dat degene die de 5 talenten ontvangen had, gelijk op weg ging. En bij wijze van spreken zal het een muzikant zijn geweest. En hij dacht, nou weet je wat ik doe? Ik ga van plaats naar plaats. Ik vraag overal wat. En dan vanzelf gaat het kapitaal zich vermeerderen. Dat wat mij toevertrouwd is, vermeerdert zich. En die talenten die hij heeft gekregen, die 5, dat zijn, als je het in geld zou moeten uitdrukken, zijn 5 jaarlonen die je in één keer meekrijgt. Een grote zak geld. Waarmee die kan investeren en kan ontwikkelen. De tweede slaaf doet precies hetzelfde. Hij heeft 2 jaar lonen meegekregen. Dat is hem toevertrouwd. En de Heer denkt, daarmee red jij het. En als je gelijk de betekenis van die gaven weer doortrekt, dat wat ons is toevertrouwd, het evangelie, de geestelijke gaven die wij hebben ontvangen door het werk van de Heilige Geest in ons, die ons helpt om de boodschap, het verwijzen naar Jezus Christus, steeds opnieuw en opnieuw. Daarmee redden we het. Die tweede slaaf, die neemt zijn verantwoordelijkheid. De eerste naam neemt zijn verantwoordelijkheid, de tweede doet het ook. Dan lezen we in vers 18. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Hij heeft daar zo zijn redenen voor, lezen we later van terug. Maar hij pakt dat ene jaarloon en denkt, ik vind het allemaal veel te eng om daar iets mee te gaan doen. Met dat wat mijn heer mij gegeven heeft. Weet je wat ik doe? Ik graaf een gat. En in die tijd hadden ze geen banken. Zoals wij die vandaag de dag kennen. We hebben er tegenwoordig ook niet meer zoveel aan, want rente, dat valt een beetje tegen. Maar hij groef een gat zoals gebruik was in die tijd. Hij stopte het weg. En hij dacht, als de Heer Jezus terugkomt, of als mijn Heer terugkomt, dan geef ik het hem gewoon terug. Er gebeurt iets raars, hè, bij die derde slaaf. De Heer Jezus zegt, ik vertrouw jou toe, hiermee kun jij iets. En die slaaf maakt ervan, ik kan er niks mee. Wat zegt dat over hoe hij naar zijn Heer keek? Wat zegt dat over zijn relatie met zijn Heer? Hij vertrouwde blijkbaar zijn Heer niet heel erg. Maar we hebben een verantwoordelijkheid. Wij, vandaag de dag, we kunnen elkaar recht in de ogen aankijken. Wij hebben een verantwoordelijkheid. God heeft ons iets toevertrouwd. En het is iets geweldig moois. En dan komt daar een verantwoordelijkheid die je wordt toevertrouwd. Daarin klinkt eigenlijk de vraag ook, wat ga je ermee doen? En dan komt dat antwoord. Dus niet alleen de menselijke verantwoordelijkheid wordt waargenomen door die eerste twee en de derde laat het zitten. Maar een antwoord komt zodra die Heer terugkomt. En dat was na lange tijd, dus blijkbaar moeten we het even volhouden nog met elkaar. Maar wel waakzaam zijn. En die Heer van die slaven komt terug, lezen we in vers 19. En dan in vers 20 begint die eerste slaaf zijn antwoord te geven aan zijn Heer. De Heer Jezus is teruggekomen en dan mag je je gaan verantwoorden voor wat je gedaan hebt. Ja, wij mogen ons verantwoorden. Wij zijn verzekerd dat wij geen oordeel over ons zullen krijgen. Dat weten we omdat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Dat is een rechtvaardigheid, lees de hele Romeinenbrief maar. Die aan ons is toegerekend, daar hebben wij niks aan kunnen doen, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Ze hoeven niet bang te zijn voor het oordeel, maar dat wil niet zeggen dat we geen verantwoording hoeven af te leggen. Ook wij zullen voor de rechterstoel van Christus komen en zullen moeten vertellen, Heer, dit heeft u mij toevertrouwd en dit is wat ik ermee heb gedaan. En zo komt het antwoord van die eerste twee slaven. Zij zeggen, Heer, wij hebben onze gaven gebruikt. Daar waar wij goed in waren en dat wat u ons heeft toevertrouwd, dat hebben we op één hoopje gegooid. We zijn ermee aan de slag gegaan. Enthousiast, positief, ja, in die periode ging het iets minder, maar uiteindelijk onderaan de streep. Hebben we dit ervan gemaakt? Hebben we dit ervan gemaakt? En ik probeer me even te verplaatsen in die derde slaaf. Oeps, nou is hij terug. En hij heeft dat geld al opgegraven. En dan denk ik, ja, ik moet straks vertellen wat ik ermee gedaan heb. En misschien zal hij een beetje schuchter naar zijn heer toe zijn gestapt. Van, hoe moet ik dit nou in vredesnaam gaan uitleggen? Weet je wat hij doet? Hij geeft zijn heer de schuld. Dat is het makkelijkste, hè? Als je een fout hebt gemaakt, gewoon de ander de schuld geven. Hij heeft het gedaan. Heerlijk. Geen verantwoordelijkheid nemen. Maar ja, daarmee heeft hij, zei ik net ook al, een ander beeld van zijn God gecreëerd. Je mag het heel letterlijk nemen. Al in het Oude Testament kwam het voor. Het is mensen niet vreemd om andere beelden van God te maken. Toen het volk Israël in de Sinaï-woestijn was en Mozes de berg opging. Wat deed het volk? Ze maakten een gouden kalf. Want wij willen God kunnen zien. Weet je wat, we maken er gewoon een ander beeld van. En ze gebruikten gewoon een beeld van wat ze vroeger kenden. Een gouden kalf gebruikten ze om God bij wijze van spreken te kunnen zien. Doen we vandaag de dag ook. Wij maken beelden van God. Soms als ik bij gelovigen kom, dan vertellen ze over een soort poezelig Jezusje. Zo'n geweldige, lieve man, die zo ontzettend veel van je houdt. En zo knuffel, knuffel. Zo wordt er over de Heer Jezus soms verteld. Maar dat is niet de Heer Jezus die ik in de Bijbel tegenkom. Ik heb nog nooit zoiets gelezen. Je hebt ook mensen die zeggen, die Jezus jongen, dat is een strenge man. Oei, die geeft je een veeg uit de pan, die wordt boos op je als hij jou ziet zondigen. Ja, hij zegt dan uiteindelijk wel, ga heen en zondig niet weer. En dan moeten we in schuld en dan moeten we ons helemaal schuldig door het leven gaan. Want oeh, we hebben iets verkeerd gedaan en komt het wel goed. Maak ook een ander beeld van God. En nu zitten kerken vol met mensen die dat geloven over God. Die eigenlijk zeggen wat deze slaaf ook zegt. Een strenge God die straft en die maait waar die niet gezaaid heeft. Maar zo hebben de Heer Jezus niet leren kennen. En dan komt Gods reactie. Ik weet niet of je wel zo'n ding heeft gezien, die balletjes. En als je dan aan de ene kant het balletje loslaat, dan gaat het andere balletje aan de... Wanneer de botsing komt, als het ware, die begint te bewegen. En zo gaan ze tik, 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 heen en weer. Actie, reactie. En zo werkt het ook in Gods Koninkrijk. God reageert op dat wat wij gedaan hebben. En reageert hier in dit verhaal op wat zijn slaven hebben gedaan. Ze hebben antwoord gegeven, maar nou is God aan de beurt. Nou is Gods reactie. En je kunt je voorstellen, zoals we het ook lezen in vers 20 en vers 22, die eerste en die tweede slaaf, dat de Heer daar toch ontzettend blij van kan worden. Want ben ik blij dat je iets met je gaven gedaan hebt. Je bent trouw gebleven. Je bent trouw gebleven aan het beeld dat je van mij had. Iemand die jou vertrouwen gaf. En daar ben je integer mee omgegaan. Je hebt dat gebruikt. En dan komt die derde. Weet u nog wel, die een beetje schuchter naar zijn Heer toe kwam en dacht, weet je wat, ik geef hem gewoon de schuld. En dan zegt de Heer Jezus, oké, als dat het beeld is wat jij van mij hebt gemaakt, dan zal ik ook conform dat beeld op jou reageren. Als jij mij zag als een strenge man, dan zal ik ook streng op je reageren. Als jij mij zag als iemand die maait waar die niet gezaaid heeft, dan zal ik ook maaien waar ik niet gezaaid heb. Het is niet dat dat de waarheid is over God, maar hij gebruikt het beeld van deze slaaf of zijn heer om hem van repliek te bedienen. Om hem een antwoord te geven. Dit is Gods reactie. Oké, zie jij mij zo? Prima. Dan ga ik ook zo met jou om. Maar dan komt zijn antwoord. Daar zijn we het misschien wel het meest benieuwd naar. Wat wordt het antwoord straks als jij en ik voor de rechterstoel verschijnen? Wat zal God zeggen? Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb soms momenten gehad dat ik dacht, ach joh, ik hoef me geen zorgen te maken. Jezus is voor mijn zonde gestorven. Ik heb iemand die mij vrijgepleit heeft. En soms kun je fases in je leven hebben dat je denkt, ja, zo makkelijk kom je er ook niet vanaf. Jongeman, je hebt wel een verantwoordelijkheid. Die dubbelheid lees je terug in dit verhaal. En de dubbelheid zul je ook zien in Gods antwoord. En ja, dan lezen we vers 29. Ieder die heeft. Iedereen die dat juiste beeld van mij heeft. Ieder die heeft gekregen. Ieder die zijn kansen heeft gegrepen in mijn tijd van afwezigheid. Ieder die trouw is geweest, zoals hij het zelf noemt, die zal ik nog meer verantwoordelijkheden toebedelen. Een geweldig beeld van de toekomst. Zelfs de Heer Jezus terugkomt, we worden koningen en priesters genoemd. We zullen worden aangesteld als koningen. Ik kan me er helemaal niks bij voorstellen hoe dat in vredesnaam eruit gaat zien. Maar alleen al het idee dat je wordt aangesteld als koningen. Wij met elkaar. Er zit gewoon een koning of een koningin naast je. Die zal ik nog meer toebedelen. Want in het kleine ben je trouw geweest. Dan helemaal in het grote. In het grote van Gods koninkrijk. Ieder die heeft, zal gegeven worden. Maar aan hem die niet heeft. Hij die, als het ware, mijn mijn gave van dat goede nieuws, in ieder geval op zijn minst dat goede nieuws, die dat ene talent heeft afgewezen en heeft gedacht, ik doe daar niks mee in dit leven. Ik laat het voor wat het is. En als ik hem dan straks daar zie, nou dan zien we dan wel weer. Aan die zal ik afnemen. Ja, eigenlijk is het raar dat de Heer zegt, ik zal afnemen, want in feite heeft de slaaf die ene gave, dat ene talent, niet eens geaccepteerd. Het ergens begraven en gedaan alsof het niet bestond. En hoeveel mensen om ons heen kennen we niet die de gave van het evangelie naast zich neerleggen. En zeggen, joh, ik zie het straks wel. Of zeggen, hij is er niet. Of zeggen, God, dat is een onrechtvaardige God, want het interesseert hem niet hoe wij hier zitten te lijden. Als hij dan bestaat, toch? Die geluiden horen we. Maar als je het niet accepteert, dan zal dat geschenk wat God je heeft aangeboden van het geweldige evangelie, dat zal hij je afnemen. Oké, jij wilde de kans niet grijpen. Hier is het klaar. En dan klinkt de hamerslag en dan is het voorbij. Gemiste kans. Eigenlijk gaat dit verhaal ook over gemiste kans. En dan vraag ik ons als gemeente, ik stel hem maar even namens ons allemaal. Welk talent gebruiken we eigenlijk als gemeente? Zijn we daarmee bezig met dat evangelie? En voordat je ja zegt, is het waar dat het evangelie inderdaad het goede nieuws is dat de Heer Jezus de relatie heeft hersteld tussen God en mensen? De verticale lijn. Maar zijn we daarbij niet vergeten dat daarmee gelijk vrede wordt geschapen tussen mensen onderling, gelovigen. Je kunt niet zeggen, er is vrede tussen God en mij, maar er is geen vrede tussen mijn broeder en mij, of mijn zuster en mij. Dan ontken je het evangelie. Dan ben je al bezig andere beelden van het evangelie en daarmee van God te maken. Ik zeg het met alle voorzichtigheid, maar wanneer ik, sinds ik hier woon, in Oost-Groningen, is mij opgevallen dat Groningers soms wat negatief naar zichzelf kijken. Ik vind het zwaar onterecht, maar het is wel zo. Groningers, door ik heel vaak om mij heen, ook als anderen mij dan proberen te helpen dat te begrijpen, Groningers hebben een beetje een minderwaardigheidscomplex. En ik zeg jullie, het is onterecht. Want de Heer kijkt er heel anders naar. Kijk maar naar die drie slaven. Hij vertrouwt ons iets toe in het volle vertrouwen dat we ermee uit de voeten kunnen. Dat beeld moeten we vast zien te houden. Ja, jullie zijn Groningers, althans de meeste van jullie. Er zijn ook Drenten en Friesen, ik wil je niet beledigen, maar... Maar het is wel een beetje waar, toch? Of zie ik het nou zo verkeerd? Klopt, hè? Groningers hebben een beetje een minderwaardigheidscomplex. En eigenlijk, als ik erover nadenk, christenen hebben vandaag de dag ook een beetje last van een minderwaardigheidscomplex. Ze denken bij zichzelf, weet je wat, dat geloof doe ik wel achter de voordeur, maar laat niemand het maar zien, want stel je voor dat ze er van alles van gaan denken en van gaan zeggen. Stel je nou voor dat ze mij niet goed genoeg vinden, dat ze me niet accepteren. En ik geef het de jeugd van vandaag de dag te doen. Wat heb je het nog veel en veel moeilijker. Wat heb je een uitdagingen op je pad? Wat heb je een overweldigende meerderheid aan mensen die zeggen, God, daar wil ik niks mee te maken hebben. En toch, als wij dit verhaal serieus nemen, als dat ons iets zegt over onze verantwoordelijkheid in het hier en nu, in afwachting tot de Heer Jezus terugkomt, en ik kijk dan nu even om me heen in deze gemeente. Moeten we dan niet eerlijk zeggen, tot nu toe hebben we een beetje gefaald in onze bediening van het evangelie. Want we geloven wel dat we vrede hebben tussen God en mijzelf. Maar we zijn vergeten dat we ook vrede onder elkaar moeten hebben. En terwijl ik hier sta, realiseer ik me dat ik daar even goed een rol in heb. Ik zeg het jullie niet om je nog even een trap te geven. Ik zeg het jullie, omdat ik geloof dat het evangelie goed nieuws is. En weet u waarom het goed nieuws is? Omdat God ons leert in zijn woord, dat als we dingen hebben gedaan die niet in overeenstemming met wat hij ons leerde in zijn woord, dat we dan bij hem kunnen komen en dat we tegen elkaar kunnen zeggen, het is misgegaan. Eigenlijk heb ik gefaald. Maar God zij dank, door Jezus Christus, hij die heilig en rechtvaardig is, bij machte om ons onze zonde te vergeven. Want laten we het nou niet tot een klein foutje bagatelliseren, het is gewoon zonde. Niet waar? Als wij, en het kan best zijn dat je hier naar luistert en denkt, ja, maar ik heb niet zoveel te maken met dat hele gebeuren van de afgelopen tijd. Kan best zo zijn. Maar we zijn één gemeente. En als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één in de fout gaat, dan gaan we met z'n allen in de fout. Als één in de mist gaat, hebben we met z'n allen een verantwoordelijkheid. Niet waar? Dat zeggen we toch als we gedoopt worden? Als we onze handen opsteken, ik neem verantwoordelijkheid voor jou. Nou, als de ander in de mist gaat, dan hebben wij een verantwoordelijkheid naar elkaar om die bediening van het evangelie niet alleen te vertellen dat er vrede is tussen God en mensen door Jezus Christus, maar ook te laten zien, er is vrede onder elkaar. En dan kan je best verschillen hebben, dan kan je best anders denken over bepaalde vragen en bepaalde antwoorden. Maar die vrede hoort er toch te zijn, niet waar? En ik zeg het jullie, zoals ik hier sta, ik heb ook gefaald. Maar er is een moment en dat ik om me heen kijk en denk, maar hier eindigt het toch niet. Ik kan mij daar niet bij neerleggen en ik hoop u ook niet. Ik hoop dat wij ons er niet bij gaan neerleggen dat het hier dan eindigt. Want wat doen we dan in feite? We graven een groot gat en we stoppen ons talent erin. Grijp de kansen. Grijp toch de kansen door God u gegeven. Grijp de kansen zolang als het kan. Zolang als God ons de tijd geeft. Misschien is het wel nodig dat we een tijdje door een periode van belijden en op de knieën gaan en in gebed gaan met elkaar, dat we daar doorheen moeten. Misschien, ik weet het niet. Ik hoop dat we met elkaar nou eens een antwoord daarop gaan zoeken. Maar wat we niet gaan doen is bij de pakken neerzitten en denken, goh, wat is het toch niet goed hier. En daarbij eindigen. Dat kan niet. Dat kan het laatste woord niet hebben. De Heer Jezus heeft het laatste woord. Het evangelie heeft het laatste woord. God heeft het laatste woord. En in die tussentijd hebben u en ik onze verantwoordelijkheid te nemen. Wees trouw aan het woord dat jullie en mij is toevertrouwd. Ga ermee op pad. Doe er iets mee. Misschien is het wel nodig dat je naar iemand toe gaat en zegt, vergeef me, ik heb een fout gemaakt. Vergeef me, ik heb een verhaal de lucht ingeslingerd en eigenlijk weet ik niet eens zeker of het wel klopte. Dat kan best. Laatst hoorde ik ook weer zo'n prachtig verhaal. Ik dacht, hoe verzinnen ze toch? Dat doen wij met elkaar. Ik wijs geen vingers, doen we met elkaar. Ga erop uit. Gebruik in ieder geval die gaven van het evangelie. En zo je wil nog veel meer. Want ik ben ervan overtuigd, ook Oost-Groningers hebben veel gaven van God gekregen. Bid, lees zijn woord, vertel over dat goede nieuws, doe goede daden, je hoort er ook gewoon bij. Grijp elke gelegenheid aan om je trots opzij te gooien en te zeggen, ik ga voor het evangelie. En ik ga het anderen vertellen of ze het nou willen horen of niet, want het is geweldig nieuws. Het is geweldig nieuws. Durf fouten te maken. Durf fouten te maken. Want het is beter om initiatieven te ontplooien die mislukken, dan helemaal geen initiatieven te ontplooien. Amen. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Hemelse Vader, We hebben uw woord gehoord. We hebben gehoord dat wat u ons toevertrouwd heeft. We hebben gehoord de geweldige gaven die u ons geschonken heeft. We hebben gehoord dat u ons uittilt boven ons eigen denken. En ons een nieuw perspectief heeft gegeven. Een nieuwe toekomst waar we naar mogen uitkijken. Waar we met vertrouwen naartoe mogen kijken. En u heeft gezegd dat we met vrijmoedigheid de troon van de genade mogen naderen. U heeft gezegd dat als wij dingen hebben gedaan die tussen u en ons of onderling tussen ons instaan. Dat u rechtvaardig bent en dat we een beroep kunnen doen op de genade, op de bediening van de vergeving, de bediening van de verzoening. U heeft ons al die dingen geleerd in uw woord en ook vanmorgen willen we zeggen, we hebben er soms een potje van gemaakt. We hebben het niet bewust gedaan. Dat wil zeggen, we hadden er misschien wel goede bedoelingen bij. Maar toch ging het mis. In alle goede bedoelingen ten spijt, Heer, staan we of zitten we hier als uw gemeente. En vragen we u, wees ons genadig. Vergeef ons onze zonden. En help ons om het beeld van u vast te houden en de wereld in te gaan, elkaar te bemoedigen met het evangelie, en elkaar op te richten, en elkaar voor elkaar te bidden als het nodig is. Maar om in vrede met u, maar ook in vrede met elkaar, als uw gemeente, te leven. Heere God, als we zo op onze knieën gaan, dan geloven we en vertrouwen we, spreken we nu uit, dat u ons daarin tegemoet zult komen. En Heere God, we danken u voor zo'n geweldig offer. Want het gaat niet om ons, het gaat er uiteindelijk om dat onze harten en onze gedachten op u gericht zijn. En als u werkt in ons midden, Heere God, dan willen we, zoals we de dienst al begonnen, willen we zeggen, alle eer komt u toe, niet ons. En willen we leren om daarin nederig te zijn. Willen we elkaar helpen om het juiste beeld van u vast te houden. En Heer, zo willen we gemeente zijn. Help ons, want wij geloven, maar kom ons ongeloof tegemoet. En Heere God, zo dank ik u dat we met elkaar gemeente mogen zijn. U heeft al een hele tijd geleden, bent u iets begonnen met mensen die hier in Winschoten wonen. U heeft deze opgericht. Heer, we herinneren ons die woorden. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de arbeiders. Dat is een tekst die centraal stond in de opbouw van deze gemeente. En ook die tekst, niet door kracht, niet door geweld, maar door uw geest. Zo spreekt u. Zo spreekt u ook tot ons. Laat het zo zijn, Heer, dat we ons laten leiden door uw geest. Ook deze week begin. Bid dat de boodschap van vanmorgen en onze dienst, ons samen zijn, mag bezinken. Dat het ons mag aanzetten tot goede werken. En dat we zo u de eer mogen brengen. In wat we zeggen, in wat we doen, in wat we denken, in wat we voelen, in wat door ons heen gaat. Om het elke keer weer bij uw troon van genade te brengen. En als het misgaat, Heer, dan weten we dat u genadig bent. Maar help ons om de moed te hebben, de moed op te brengen, hierin verder te gaan. Heer, we zitten hier, niet iedereen is in de zaal van morgen. Sommigen zijn misschien naar een andere plaats gegaan, omdat er een andere bijzondere dienst was, waar ze voor waren uitgenodigd, of zitten thuis omdat ze ziek zijn, omdat ze zich niet goed voelen. Omdat ze zich misschien lichamelijk niet goed voelen, of misschien zelfs wel psychisch in de knoop zitten met zichzelf. Die vermoeid zijn in het leven. Die het niet meer kunnen opbrengen om nog stappen te zetten. Wiens energie weggelekt is. En Heere God, zo komen we hier als gebroken mensen. Gewone mensen. Gewone mensen die u geroepen heeft voor een hele bijzondere taak. Wilt u zijn bij al deze mensen die thuis zitten? Door ouderdom, door ziekte, of om welke reden dan ook. Verbind hen met ons, ook in de boodschap die we gehoord hebben. Heer, wilt u ons steeds aanmoedigen om ook het gebed voor elkaar vol te houden. Maar ook het gebed voor onze omgeving vol te houden. Niet op te geven. Niet uit teleurstelling te reageren, maar steeds vol te houden. Dat uw woord, dat wat u gedaan heeft, dat het goed nieuws is. En dat het misschien wel zo is dat mensen verblind zijn tijdelijk. Maar dat u harten kunt openen. En het werkt alleen door uw geest, Heer. We kunnen ons ervoor inzetten, maar als u er niet aan werkt, dan gebeurt er niets. Maar we zijn beschikbaar. We willen beschikbaar zijn. Op de scholen, in onze buurten, in onze straten, onze buren. Misschien al wel 10 keer gezegd hebben, ik hoef er niks meer van te horen. Val me er niet mee lastig. We willen volhouden. We willen volharden. Want we willen het oog op uw heerlijkheid vasthouden. Dat leert u ons in uw woord. Heere God, zo bidden we voor deze wereld. Voor de oorlogen. Voor de hongersnoden. Voor mensen die op de vlucht zijn. Voor mensen die eenzaam zijn. Voor mensen die verloren zijn. Voor mensen die de weg niet meer weten. Voor mensen die zo ver zijn dat ze op het punt zijn gekomen. Het leven heeft voor mij geen zin meer. Ik maak er een einde aan. Wij bidden voor hen. Grijp krachtig in. En breng uw vrede ook in hun harten. Heere God, we bidden voor uw volk. Voor Jeruzalem. Voor de vrede van Jeruzalem. Dat de vrede daar nu eindelijk eens zichtbaar mag worden. En we weten, Heer, misschien moeten er nog allerlei dingen gebeuren voordat het zover is. Maar Heer, kom spoedig. Maranatha. Amen. Wij gaan met elkaar een lied zingen. Dat lied heeft zuster van der Laan, kijk wat zit daar, opgegeven. U behoort geheel mijn leven. Heel mijn leven. Niet zomaar heel mijn leven. Nou, laten we dat zingen met elkaar. En dan aansluitend is er een collecte. Het is mijn voorrecht jullie weer uit te nodigen hier naar voren te komen en te luisteren naar heel mijn... heel mijn hart zoekt u te vinden. Ja, heel mijn hart zoekt u te vinden en daarna vleugels. Ja. Ik laat het aan jullie over. Jullie zijn er veel beter in dan mij. We gaan dit keer wat anders doen. En dat wil zeggen, het koor gaat zo meteen de zegenbeden zingen. Ons toezingen, maar ik nodig jullie alvast om te gaan staan. Dan zingen wij ons laatste lied alvast. Is uw leven voor anderen een zegen? Nou, met die vraag mag u naar huis gaan. En hopelijk komen we elkaar tegen en zeggen ja, dat is het.